Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Het zal vanmiddag gaan over de leeuw van Juda, belofte aan Jacob die hij mee mag geven aan zijn zoon. En we zingen ook over de kracht van de leeuw met Psalm 104, het 11e vers. En we zingen ook het eerste vers, Psalm 104, de versen 1 en 11. Wij dan ook vanmiddag ons geloof. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. En daarna zingen we van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Waar het gaat over de steen van Juda, die wordt herbouwd uit het stof. God is eeuwig trouw en hij bewijst dat ook in Juda's stam. Psalm 69, het 14e vers. Maar belijden wij eerst ons geloof en spreek dan belijdend in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan na de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik blijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Vader in de hemel, wij danken u dat u een God bent die ons beschermt, bewaart, En dat u krachtig bent als een leeuw. Heere, wat een wonder als we u zo mogen aanbidden. Dat u het bent die trouw houdt, die uw belofte waarmaakt aan Juda, aan ons, door uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, dan dank u dat we hier vanmiddag in uw huis zijn gekomen om met elkaar te lezen, te bidden, te zingen, het geloof te belijden. En dan vragen we u om uw Heilige Geest. Ja, Heere, kom met uw Geest en vul dit kerkgebouw. En geef dat wij gericht mogen zijn op u. Dat uw woord voor ons open gaat. Dat u tot ons spreekt en ons hart zal raken. Dat u ons bemoedigt op de weg die wij moeten gaan. En Heere, als we u niet kennen, zoekend misschien, daarom juist hier in de kerk, verlangend om u te leren kennen, of misschien zo weer eens een keer meegegaan, Heere, dan bidden wij u. Laat zien dat u de levende bent. Dat u ook naar ons omziet en dat u ons op wilt zoeken. En dat wij niet kunnen leven en niet kunnen sterven zonder u. Heer, bewaart u ons voor het kwaad. Dat we niet bij u weg zullen gaan, maar dat we leren leven tot eer van u. Ja, Heer, vult u ons daarvoor ook vanmiddag. Dat we krachten krijgen om uw naam te verheerlijken. Dat we onderwijs krijgen om te spreken en te getuigen van wie u bent. De plaats waar u ons stelt. Heer, u kent ons, u weet van onze zorgen. U weet ook van ons verdriet en Heer, wij leggen dat voor u neer. Wilt u zijn met gemeenteleden in nood? Ook als dat ons misschien vanmiddag helemaal bezighoudt. Dat we dan die last bij u mogen neerleggen en dat ons hart voor u geopend is. Sterkt u ons in tijden van tegenspoed. Heer, aanvaard ook onze dank voor de goede dingen. Voor de zegeningen die er zijn. Heer, dan danken we u vanmiddag in het bijzonder ook voor de dienst van vanmorgen. Waarin prominent pater ook vol mocht gaan. Heere, dank voor de goede ontmoeting rondom uw woord. En Heere, dan bidden we ook voor de avond van morgen. Heer, u kent ook het verlangen van de gemeente dat er een nieuwe voorganger zal komen. En Heere, dan bidden we u. Ja, dat vanmorgen ook onder het woord een band is ontstaan. En dat het zo ook mag zijn dat, ja, dat u met uw geest dit alles zult leiden en regeren. Heere, vul zo ook dit kerkgebouw vanmiddag. Opnieuw met uw geest. Sterkt u ons in alles wat op ons afkomt. Dat uw woord helder open zal gaan. Heere, geef ook kracht in het spreken. Heere, wij vragen u of u ons geeft wat nodig is. En weer dan de Satan uit ons midden. Geef de boze geen kans om onze aandacht bij u vandaan te trekken. Als hij daarmee bezig is, verbreek zijn werk. Maar richt ons op u. Ja, Heere, zodat wij meer en meer leren schuilen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. De leeuw uit Juda's stam. Heere, wij danken u en vragen u dit. Niet omdat wij dat verdienen, maar pleitend op het werk van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Genesis 49... Genesis 49. Daarnaast ook nog een paar versen uit Openbaring 5. Dus eerst Genesis 49. En dan nog een paar versen uit Openbaring 5. Gedeelte lezen we de laatste woorden van Jacob. Hij zegent zijn zonen. Misschien is het voor de kinderen, voor de jongens en meisjes in de kerk wel mooi. Als jullie tijdens het Bijbel lezen, maar straks ook tijdens de preek. Als jullie eens opletten welke dieren, welke beesten er zo allemaal langskomen in dit Bijbelgedeelte in Genesis. Ook in Openbaring en wat ik dan over de verschillende dieren zeg. En dan voor thuis, om nog even over door te praten. Welk dier was het belangrijkst? Welk dier was belangrijk en waarom dan? Nou, als dat nog niet helemaal duidelijk was, daar kan er thuis nog over doorgepraat worden. Dus welke dieren komen er allemaal langs? En dan thuis, welk dier was het belangrijkste en waarom? We lezen het woord van onze God, Genesis 49. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen. En je hebt het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen. En mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Zebulon zal aan de zeekust wonen. Ja, hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat hij goed was en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte slaafse herendienst. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten. Aser, zijn brood zal overvloedig zijn. Hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen en zijn armen en handen bleven soepel. Door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader, die je zal helpen. En door de Almachtige, die je zal zegenen. De zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed, die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen op het hoofd van Jozef, ja op de schedel van de gewijde onder zijn broeders zijn. Benjamin is een verscheurende wolf. 'S Morgens verslindt hij zijn prooi en 's avonds deelt hij zijn buit uit. Dit waren al de stammen van Israël. 12. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen, elk met een eigen zegen. Tot zover deze woorden uit het Oude Testament. We lezen nog een paar versen uit Openbaring 5. Openbaring aan Johannes, het vijfde hoofdstuk. Johannes een visioen krijgt. En ik, dat is Johannes, zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand gevonden werd die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Zover de lezing uit het woord van onze God. We gaan met elkaar in het bijzonder nadenken over het eerste gedeelte wat we hebben gelezen, Genesis 49. En dan zal het gaan over die zegen die Jacob meegeeft aan Juda. En we lezen dat in de verzen 8 tot en met 12. Genesis 49. En dan in het bijzonder de verzen 8 tot en met 12. De zegen aan Juda. Voordat we over dit gedeelte met elkaar gaan nadenken, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Er zijn nu 3 rondgangen. De eerste collecte is voor de evangelisatiecommissie. De tweede is voor de kerkrentmeesters. En de derde is voor het kerkgebouw. En de collecte worden van harte bij u en bij jou aanbevolen. En daarna zingen we van Psalm 78 over Gods trouw aan Juda's stam. De versen 33, 34, 35 en 36. 78, Psalm 78, vers 33, 34, 35 en 36. Gemeente, Jacob die vergelijkt de toekomst van zijn zonen met verschillende dieren. Benjamin is een verscheurende wolf. Issachar en zijn stam zal een sterke ezel zijn. Stam van Dan zal zijn als een slang op de weg. En Naphtali als een losgelaten hinde, een hert. En dan Juda. Juda zal een leeuwenwelp zijn. Een sterke leeuw, een leeuwin. Een leeuw, de koning van de dieren. Krachtig zal Juda heersen in het midden van zijn broers. Ze zullen Juda zien als een sterke leeuw. En zo spreekt Jacob Juda ook aan. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Is Juda zoveel beter dan de anderen? Wat is er de reden van dat hier zo in één keer al die nadruk valt op Juda? Beter? Nou, misschien soms wel, maar meestal niet. Als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat Juda inderdaad al een paar keer naar voren komt als een van de broers die iets goeds doet. Hij wil Jozef niet doden, maar verkopen. En eenmaal als ze later voor de onderkoning staan, waarvan ze niet weten dat het hun broer is, en Benjamin gevangen genomen moet worden, dan staat Juda voor hem in. Hij zei, nou neem mij maar gevangen. En daar zie je natuurlijk iets heel moois in, dat Juda dat doet. Maar ik zei al, meestal niet. Want als je in de Bijbel kijkt naar wie Juda is, dan zie je juist in Genesis 38 dat hij degene is die bij zijn vader vandaan gaat en tussen de heidenen gaat wonen. En even later slaapt hij met een hoer, tenminste dat denkt hij, en het blijkt zijn schoondochter te zijn. Je kunt het nalezen in Genesis 38, vreselijke, moeilijke geschiedenis, maar toch, God gaat door. En waarom dan Juda? Nou, dan zien we Gods genade. God ziet Juda in genade aan. Juda, hij is een man van falen en misstappen. En toch, Juda, jij bent het. Je zult een leeuw zijn. Eeuwig regeren. Dat is Gods genade voor Juda. Dat is Gods genade voor ons. Ook hier vanmiddag. Dat God trouw is. Dat hij een leeuw laat komen uit Juda. En dat hij de familie van Juda vasthoudt. En dat uit die familie van Juda de grote leeuw geboren is. Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda, de zaligmaker, de redder, die uit Juda's stam kwam. Ik wil vanmiddag met u en met jou nadenken over het thema de leeuw van Juda. Als je dan zo naar dit gedeelte kijkt, dan is het eerste wat eigenlijk opvalt dat het een passage is die gaat over de kracht van Juda. De zegen van Juda staat vol met positieve woorden die gaan over zijn kracht. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Alle aandacht valt op Juda. En wanneer je dat gedeelte dan zo leest, dan valt het op dat er eigenlijk alleen maar positieve woorden over Juda worden gezegd. Over die andere broers wordt ook nog verwezen naar het verleden. Dingen die misgegaan zijn. Dingen die verkeerd zijn. Maar bij Juda vooral positief. Het enige wat een haak zou kunnen zijn, dat is in vers 10 die scepter. Dat woord, dat komt ook voor in Genesis 38. Als het gaat dat hij zijn staf weggegeven heeft aan wat dan later zijn schoondochter blijkt te zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk is het meer dat dit eigenlijk helemaal positief bedoeld is. Maar het zou kunnen zijn dat dat nog wat haakt als Juda dat hoort van, ja, die scepter, die heb ik een keertje weggegeven. Maar voor alles dus, boven alles dus positief. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Komt zijn naam terug. Juda, Godlover. Die naam die wordt hier genoemd. De zonen van je vader zullen zich voor je neerbuigen. Mooi is dat. Jozef die heeft een droom gehad. Een droom die uitgekomen is. Dat de zon, de maan en de sterren, dat alle korenschoven voor hem zullen neerbuigen. Dat is gebeurd. Toen zijn broers voor hem stonden, toen boog ze voor hem neer. Maar toch is het niet zo dat uit de stam van Jozef de grote koning geboren wordt. Dat is uit de stam van Juda. God gaat verder. In het bijzonder met deze stam. En dat zie je dan ook zo in het hele Oude Testament. Dat die stam van Juda de krachtige stam is. De grote stam. De stam die telkens voorop gaat. Je ziet het ook als het beloofde land ingaan. Dan in de Richteren tijd, dan gaat die stam van Juda wat meer naar de achtergrond. De Daar wordt er wat minder over gesproken. Dan lijkt het ook dat de andere stammen meer het voortouw nemen. Maar als je dan weer verder kijkt, dan zie je dat God doorgaat met Juda. Koning David is een koning uit de stam van Juda. Nadat eerst een ander voorging, vervult God zijn belofte. Dat Juda's stam de scepter zal dragen. Want David, die nakomeling, die draagt de scepter. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat betekent dat de macht bij deze stam terecht zal komen. Juda, dat is de koningsstam. Vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten. Dat betekent de wetgevende macht. Vanuit Juda zal geregeerd worden. Daar ligt de wetgevende macht. Juda, krachtig als een leeuw. Prachtig beeld trouwens voor ons vanmiddag. Dat beeld van die leeuw. Dat is een beeld van kracht. Een leeuw die is sterk. Sterk als een leeuw. Die leeuw die staat voor de macht van God. Jacob moet sterven. En hij denkt, wat zal er van mijn zonen terechtkomen? Maar dan zegt de Heere, ik zal trouw zijn. Er zal een krachtige leeuw zijn die voor jullie zorgt. Zo beschermt God ons ook vandaag. Ook dit jaar, in deze tijd, ontstaat een God aan de zijde die krachtig is. Want de leeuw van Juda, dat is ook de Zoon van God. We hebben dat gelezen in Openbaring 5. Die de wereld in zijn handen heeft. Jezus Christus, die je leven leidt, die ons leven regeert. En wat is deze wereld koud? Wat is deze wereld kil? Zonder deze leeuw van Juda. Wat is ons leven vol gevaar. Maar die leeuw is gekomen. Moest u bij denken aan de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. Ik weet niet of u hem kent, C.S. Lewis, maar een bekende christelijke schrijver. Die heeft heel veel boeken geschreven over allerlei christelijke thema's. Maar hij heeft ook een boek geschreven, eigenlijk speciaal voor jongeren. En dat is eigenlijk een soort van verhaal waarin hij een wereld beschrijft waarin het altijd koud is. En over die wereld zegt hij het volgende. Engels, het is daar always winter and never Christmas. Altijd winter en nooit kerstfeest. En in het verhaal verandert het pas wanneer er een leeuw komt. Nou, we begrijpen vanuit dit gedeelte waar dat dan om gaat. Die leeuw, de leeuw van Juda, die alles verandert. Als die leeuw komt, ja dan moet dat donker moet gaan wijken. De boze machten moeten aan de kant. Always winter and never Christmas. Wat maakt dat land zo koud? Nou, dat het nooit kerstfeest is. Christusfeest. Een land zonder Christus is koud en kil. Een wereld zonder de Heer Jezus is koud. Een wereld zonder deze leeuw heeft geen perspectief. Maar die leeuw is gekomen. De leeuw van Juda, Jezus Christus. En daarom is het voor u, daarom is het voor jou niet nodig om in een wereld te leven waar het altijd winter is, waar het altijd koud is, waar het altijd donker is. In het Nieuwe Testament wordt het helemaal duidelijk. Openbaring 5, ik lees die tekst nog een keer. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen, om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Uit het huis van Juda komt een leeuw die heel de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. Voor Johannes is dat een grote bemoediging. Want hij ziet om zich heen ja, dat het helemaal misdreigt te gaan. Hij ziet dat het koud is om hem heen. Hij is zelf verbannen. Hij zit op een eiland Patmos. De gemeente wordt vervolgd. En het lijkt alsof de gemeente gaat verdwijnen. Voorganger gevangen. Het lijkt mis te gaan. Maar dan, huil niet. Ook als je zelf denkt, hoe moet dat verder? In deze wereld met de kerk. Hoe moet dat verder met mijn leven? Waar gaat het naartoe? In deze tijd. Huil niet. Waarom niet? Wat moet je dan doen? Nou, richt je blik op de leeuw van Juda. Hij, die de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. Zie de leeuw en richt je aandacht op hem. Want hij is het die die boekrol, dat is de boekrol van de wereldgeschiedenis, alles wat gaat gebeuren, hij heeft het in zijn hand. Jezus Christus, hij heerst als koning. De heerschappij rust op zijn schouders. En met die leeuw aan jouw kant hoef je niet bang te zijn. De leeuw. Maar dat is wel bijzonder als je dan in Openbaring 5 verder leest. Dan gaat het over die leeuw. En ik heb gezegd, het gaat over verschillende dieren in de preek en in het Bijbelgedeelte. Die leeuw die is een beeld van kracht. Maar wat blijkt die leeuw nog meer te zijn? 1 vers verder. En ik zag en zie. Te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Dat is mooi. De leeuw van Juda is ook het lam. Het lam dat als een kind naar deze wereld gekomen is. Het lam dat geslacht is aan het kruishout van de Golgotha. Een leeuw die ook een lam is. Ik zeg daar straks nog wat meer over. Hoe deze leeuw dan heerst als een lam. Eerst nog even terug naar Genesis 49. Om dan wat duidelijker te krijgen dat het hier gaat over de komst van de Messias. Je kunt die leeuw die heerst. De scepter zal van Juda niet wijken. En dan staat er, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Klinkt wat mysterieus. De leeuw die heerst. Die leeuw, we zien het later, dat is het lam. Maar dan wordt er hier ineens gesproken over Silo. Wat wordt ermee bedoeld? Waarom is dat niet vertaald? Het is in ieder geval niet een plaats. Het is niet de stad Silo die je ook wel in Israël hebt. Maar wat wordt hier dan mee bedoeld? Nou, als je misschien één tekst zoekt waar heel veel commentaren over verschillen. Waar heel veel over is gediscussieerd. Dan is het wel over dit gedeelte. Heel veel verschillende uitleggen omdat het wat... ja, onpakbaar is, ongrijpbaar is. Waar gaat het hier over? Wat is Silo? Wie is Silo? Nou, één ding is duidelijk. Als je kijkt naar vroege Joodse uitleggen van dit gedeelte, dan gaat het over de Messias. Ze hebben ook gezien, dit gaat over de vervulling van de belofte aan Jacob, aan Juda. Dit gaat over de komst van de Messias. En dat zie je ook wel als je kijkt naar de versen die erop volgen. Het 11e en het 12e vers. Er worden allerlei beelden gebruikt over de heerlijkheid die messiaans kunnen worden uitgelegd. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. En hij wast zijn kleren in de wijn. Zegt messiaans. Misschien zegt een van de jongeren of misschien iemand ouder ook van ja, wat betekent dat nou? Dat is toch een vreemd beeld. Een ezel aan de wijnstok en kleren wassen in wijn. Nou, meestal moet het natuurlijk juist andersom. Als je een vlek hebt, dan moet je dat uitwassen. Niet je kleren wassen in de wijn. Dat geeft juist vlekken. Wat wordt er nou mee bedoeld? Nou, dan is het belangrijk om te weten wat de betekenis is van de wijnstok in Israël. Dat is een teken van overvloed. Dat is een teken van grote rijkdom. Als er veel wijnstokken zijn, ja, dan gaat het goed met je. En wat gebeurt er nou als de Messias komt? Als die messiaanse vrede wordt geproefd, nou dan bind je een jonge ezel aan de wijnstok. Nou, dat ga je niet doen als je er maar een paar van hebt. Want dan is die wijnstok veel te veel waard. Denk eens in, een jonge ezel die wegloopt en die hele struik kapot maakt. Die bind je aan een paal vast, of in ieder geval aan een sterke boom. Niet aan een wijnstok. En een veulen van een ezelin, die bind je dus ook niet aan een edele wijnstok. En je wast je kleren niet in wijn. Dat betekent dus, er zal zo'n grote overvloed zijn, dat zelfs een wijnstok, dat zelfs de wijn, niks meer waard is. Of bijna niks meer. Het zijn eigenlijk, ja, je zou het beeld naar onze tijd kunnen vertalen, om misschien wat duidelijk te maken, dat er gezegd wordt van, nou je plak je bankbiljetten als behang aan de muur. Dat is eigenlijk wat hier staat. Je hebt er zoveel van dat het niet meer uitmaakt. Je plakt gewoon het aan de muur. Nou, zoveel overvloed zal er zijn. Zo heerlijk zal het zijn als Silo komt. Zo'n rijke zegen, zo rijk maakt God je. En zo heerlijk is het als je leeft met hem. Wat maakt je rijk? Wat geeft de beste toekomst? Dat is het leven met die leeuw van Juda. Dat is het leven met de Messias. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat dit eenzelfde soort beelden zijn als in het Bijbelboek Openbaring. Een gouden stad met prachtige poorten. Het is de Messias die komt met zijn heerlijke rijk. Eindeloos veel beter, eindeloos veel heerlijker dan wij ons kunnen voorstellen. Daarom weten we dus nu dat Silo dat heeft met de Messias te maken. Het heerlijke rijk dat komt. Valt er nog iets meer over te zeggen? Nou, als je het woord Silo gaat vertalen, dan kom je op twee dingen uit. Je kan het vertalen met rustbrenger of met rechthebber. Degene die de rust brengt of degene die het recht heeft. Dat betekent, als je kijkt naar de Messias, naar de Heer Jezus, dat van toepassing is op de Heer Jezus, Matthäus 11. Daar zegt de Heer Jezus, komt naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Silo, dat wordt vervuld in de Heer Jezus. Hij brengt rust, een heerlijke rust. Ook vandaag trouwens. De Heer Jezus wil je rust geven. Misschien ben je wel heel onrustig. Hol je, draaf je door het leven. En wat is dan heerlijk? Om vanmiddag hier in het huis van God te zijn. Om op adem te komen. Om de rust te krijgen van de Heer Jezus. En om morgen ook weer verder te gaan. De plek waar God je neerzet. Om Hem te dienen. Leven vanuit de rust. Silo, de Messias, Hij brengt rust. Andere vertaling is rechthebber. Hij die recht heeft. Dat is ook zo. De leeuw van Juda, de Heer Jezus, heeft recht op je leven. Johannes zegt het in het begin van zijn evangelie. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam tot dat waar hij recht op heeft. Dat is bijzonder. Het kind dat gekomen is. Jezus Christus. Hij heeft recht op je leven. De Messias. Het kind in doeken gewonden. De leeuw van Juda. Hij heeft recht op u. Hij heeft recht op jou. En hij heeft recht op mij. En hoe eist hij zijn recht dan op? Als een leeuw? Als een leeuw die verscheurt? Dat zou natuurlijk wel kunnen als je naar je eigen leven kijkt. Maar alles wat er mis is. Als de Heer Jezus dan komt en zegt, ik heb recht op jouw leven. Dan staat er natuurlijk ontzettend veel tussen ons en hem in. Hoe kan ik dan voor hem verschijnen? Als die leeuw voor mij staat. Dan zie ik ook het lam. Het lam. Staande als geslacht. Het lam. Dat naar deze wereld gekomen is. Dat zijn leven gaf. In een kribbe gelegd. Aan het kruis gestorven, zodat mensen zoals Juda, kunnen leven met die leeuw. Hij die recht heeft, heeft het recht gebracht. Het is een kruiskoning die miljoenen wil zaligen, die miljoenen wil redden. De leeuw van Juda, hij wil heersen als een leeuw en als een lam over jouw leven en over mijn leven. Zo eindigt dat 10e vers. Silo komt, de leeuw en het lam, en hem zullen de volken gehoorzamen. Wat een rijke belofte. Alle volken van de wereld, die zullen hem gehoorzamen. Wanneer gaat dit gedeelte in vervulling? Nou, in het Oude Testament zie je het wel een paar keer gebeuren. Dat er volken komen. Dat er mensen vanuit de wereld komen en ook neerbuigen voor koning David of voor God die hem gaan dienen. Maar uiteindelijk zie je het met name in het Nieuwe Testament. Al gelijk bij de komst van de Heer Jezus. Als het kind gekomen is, nog maar vlak na zijn komst of misschien enige tijd daarna, net hoe je dat gedeelte uitlegt, zie ik wijze mannen komen. En ze weten het. Er is een koning gekomen. Het zijn de wijzen uit het oosten gekomen om het kind te aanbidden en te gehoorzamen. En ze leggen hun geschenken voor hem neer. koning is gekomen. De ster heeft het gezegd. Er is een koning die gehoorzaamd wil worden over deze wereld. En dan zie je met name bij de Pinksteren, dat het evangelie over de wereld gaat. De Heilige Geest wordt uitgestort. En de volken van de wereld komen. En het evangelie gaat door. En zo gaat het ook vandaag. Steeds verder over deze wereld. Misschien dat je wel eens wat teleurgesteld bent. Over de uitbreiding van het evangelie in Nederland. Het is best mooi om eens een keer verder te kijken dan Nederland alleen. Kijk ook maar eens over de grenzen heen. Dan zul je het zien. Dat Gods koninkrijk zich steeds verder uitbreidt. Volken gehoorzamen hem. In China, in Afrika, daar groeien de kerken. En wordt het koninkrijk van God uitgebreid. Mannen, vrouwen, ze komen. Om het kind te aanbidden. Om de leeuw te aanbidden. Om zich te laten regeren. Door de leeuw uit Juda's stam. Hem zullen de volken gehoorzamen. Wat een troost. Wat een rijkdom. Maar dan ook een vraag aan je leven. Gehoorzaam je hem? Hoor jij bij deze leeuw? Hoort u bij dit lam dat gekomen is? Want dat staat er hier. En hem zullen de volken gehoorzamen. Dat is een belofte. Maar vanmiddag ook een vraag. Hoor ik bij hem die hem gehoorzamen? Want het is niet nodig om in een wereld te leven waar het altijd winter is en nooit kerstfeest. Want nog maar een paar weken geleden was het kerstfeest. We hebben het herdacht dat de Heer Jezus gekomen is. En dan de vraag. Gehoorzaam je hem? Ben je met die wijze geknield aan de kribbe? De leeuw van Juda. Ik gehoorzaam hem. Hoe concreet? Misschien zeg je maar, ja, maar hoe moet ik dat dan invullen? Nou, ik geef drie dingen mee. De eerste is dit. Val op je knieën. Aanbid hem. En erken hem als de koning van je leven. Mag dat? Kan dat? Ja, het mag. Omdat die leeuw ook het lam is. Hij heeft het zelf mogelijk gemaakt. Wie je ook bent. Hoe ver je ook bij hem vandaan bent. Hij heeft het zelf mogelijk gemaakt dat we hem kunnen aanbidden. Dat is dus het eerste. Val op je knieën. Aanbid hem. Tweede. Gehoorzamen betekent je leven zo inrichten. Als hij het van je vraagt. De scepter zal van Juda niet wijken. En de heerserstaf niet van tussen zijn voeten. Dat betekent dat de Heer Jezus gehoorzaamheid vraagt. Aan jongeren. Aan ouderen. Aan kinderen. Aan iedereen hier in de kerk. En eigenlijk ook buiten de kerk. Hij wil gehoorzaamheid. Dat wij leven zoals hij dat van ons vraagt. Dat wij luisteren naar zijn stem. En dat betekent dus niet je eigen zin uitvoeren, maar elke dag opnieuw vragen, Heere God, leer mij naar uw wil te handelen en geloof het dan. Dan geeft hij de kracht om dat ook te doen. Is het je verlangen om die leeuw te volgen, om hem te gehoorzamen? Is dat aantrekkelijk? Nou, als ik dit gedeelte zie, zeker. En ik weet het ook. Het is het mooiste om hem te gehoorzamen. Want daar word je rijk van nu en voor eeuwig. Een leven met hem, dat is een leven met toekomst. Hem gehoorzamen, elke dag opnieuw, in de beslissingen die je neemt. Als je nou een keus moet maken deze week, dan mag je het aan de Heere God vragen. Heere God, wat moet ik doen? Dus niet eerst wat denk ik er zelf van. Maar Heere God, wat mag ik doen? Je leven inrichten zoals hij het van je vraagt. Dus nou, twee dingen gezien, concreet gehoorzamen, dat is op je knieën vallen. Je leven zo inrichten als Jezus het van je vraagt. En het derde is dit. Uitzien naar zijn tweede komst. Uitzien naar dat moment dat die belofte ten volle wordt vervuld. Hem zullen de volken gehoorzamen. Want die leeuw die komt terug. Op de wolken van de hemel zal Jezus Christus komen. En dan wordt het helemaal waar. Nu is het nog gebroken. De volken gehoorzamen hem. maar zijn er ook die zich verzetten. Maar als hij komt, dan moet iedereen in aanbidding neervallen. Alle mensen zullen het moeten erkennen. Jezus Christus, de leeuw, uit de stam van Juda. Hij heerst en hij regeert. En wat zal het een heerlijk moment zijn. Als je het in dit leven geleerd hebt om hem te gehoorzamen. Om hem te aanbidden. Om te leven. Van wat het lam gebracht heeft. Wat zal het verschrikkelijk zijn. Als je hem niet kent. Om geoordeeld te worden. Omdat je hem niet wilde erkennen. Als de leeuw van Juda. Als het lam. Dat voor jou gekomen is. Ja, nog eenmaal zal hij verschijnen. En we mogen het weten. God maakt zijn belofte waar. Want de heerschappij van de leeuw van Juda duurt voor eeuwig. Amen. Zingen van Psalm 68, het 13e vers. 68 vers 13. Zullen we nog danken en ook bidden. Heren, wij danken u voor uw trouw. Voor de zegeningen die u geeft. En voor de beloften die u waarmaakt. Dat die leeuw van Juda eeuwig regeert. En heren, wat een wonder. Dat die leeuw ook een lam wilde zijn. Het lam dat onze zonde op zich nam. Het lam dat regeert. Deze wereld in zijn handen heeft, Heer Jezus, wij danken u. Dat u deze weg voor ons bent gegaan. En dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. En regeert. En onze gebeden hoort en heel deze wereld in uw handen heeft. En ook het leven van ons allemaal hier. U kent ons. U wilt ons regeren. En u vraagt onze gehoorzaamheid. Heere, schenk dan door uw Heilige Geest dat we ons ook door u laten regeren. Dat we knielen voor u neer. Ons leven in uw handen leggen. Leven van uw vergeving. En dat we u ook gehoorzamen, concreet in ons leven. Morgen. Heere, geef dat we dan ook niet buiten u kunnen. Dat het ons verlangen is om u te dienen. Om uw wil na te volgen. Op alle plaatsen waar u ons heen zendt. En Heere, maak ons dan ook vol verlangen. Naar uw wederkomst. En geef dat we u dan ook mogen ontvangen. Als de koning van ons leven. Heere, bewaart u ons ervoor dat we wel in de kerk zijn. Maar ons uiteindelijk niet door u laten regeren. Heere, geef dan bekering. Geef dan ommekeer. Heere, kom met uw geest en schep dat verlangen om u te dienen en te volgen. Want Heere, u bent het waard. En u stelt ons zo'n heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Het leven met u is onbegrijpelijk heerlijk. Dat de beelden die u in de Bijbel gebruikt, ja, zo'n rijkdom laten zien. Dat is het leven van uw genade. Heere, zegent u ons persoonlijk. Vertroost u ons als het moeilijk is, als het donker is. We bidden u ook voor uw volk Israël. Dat uw beloften aan Israël ook waar zult maken. Dat uw volk ook mag ontdekken dat Jezus de Messias is. En Heer, u heeft ook beloofd dat Israël die zaligheid zal gaan zien. Heere, schenk dat. We bidden u voor onze regering. De overheid die leiding mag geven. Heer, we bidden u dat het in moeilijke tijden ook zo mag zijn dat zij gericht zijn op u. Heer, u kent ook de moeilijke situatie rondom vluchtelingen. De pijn ook in Duitsland naar aanrandingen en de vragen die dat allemaal met zich meebrengt. U weet dat het ook gist in de samenleving. Heere, geef dat wij als gelovigen mogen laten zien dat wij volgelingen zijn van u. En dat we dan ook openstaan voor mensen die op de vlucht zijn. Geen plek hebben en in veiligheid moesten komen. Een veilig heenkomen moesten zoeken. Dat we laten zien wie u bent. In ons handelen, in ons spreken, in ons denken. En Heere, dan bidden we u dat er wegen gevonden worden. Om met deze moeilijke situatie ook om te gaan. Heere, bewaart u ons volk dicht bij u. Geef bekering, geef gehoorzaamheid. Te zijn met de broeders van de kerkraad. Ook naar de dag van morgen toe, de stemmingsvergadering. Heere, geef wijsheid en kracht aan de gemeente. Geef liefde tot u. Liefde tot uw woord. Te zijn met de jongeren op de catechisaties. Heere, dank dat zij vanavond hier ook in de kerk zijn. En Heere, geef dat zij mogen groeien in het gehoorzamen van u. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Pleit het op zijn werk, het Lam van God, dat de wereld regeert uit genade. Amen. We eindigen met het gebed des Heren. Een gebed ook om de komst van het Koninkrijk van de Heer, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw woord en geest. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat uw rijk volmaken zult als Christus in heerlijkheid zal heersen en alle volken aan hem onderworpen zullen zijn. Daar mogen wij om bidden en naar uitzien en naar verlangen. Het gebed is, Heer, het derde vers. Ontvang dan nu de zegen van de Heere. Wees God een zegen voor iedereen die God op u en jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.